Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
En met Yves Knokkaert, welkom.
Dank u wel.
U bent muzikoloog en hebt een vuistdik boek geschreven, getiteld Klassieke Meesters, waarin 27 grote componisten uit de 18e tot medio 20e eeuw aan bod komen en waarin u onderzoekt door wie of wat ze beïnvloed zijn en wie zij dan weer op hun beurt beïnvloed hebben. Hebben wij voorkennis nodig om dit te lezen?
Eigenlijk niet, maar voorkennis is altijd leuk natuurlijk. Ik heb mijn hele leven lang lesgegeven muziekgeschiedenis, dus daarover gaat het eigenlijk niet. Want die invloeden van componisten onder elkaar, daarover heb je het nooit. Als je lesgeeft, dan heb je het over stijl en stijlevolutie en leven enzovoort. Maar daar gaat het boek niet over, nee.
Dus het was eigenlijk voor u een kans om eens iets wat u, een onderwerp wat u intrigeerde, is helemaal uit te spitten.
Ja, als ik schrijf, moet het interessant zijn voor mij ook. Moet
ja, dat mag ik hopen.
Nieuw zijn voor mij ook. Dus heel veel dingen heb ik ontdekt, ja. En andere dingen wist ik al van concertinleidingen en zo, ja.
En die invloeden, lees ik, mogen wij heel breed interpreteren. Ja. Dat kan zowel familiaal zijn, of wie aan wie lesgegeven heeft, de brieven die ze naar elkaar geschreven, maar ook bijvoorbeeld de locatie. Kan u misschien eens uitleggen, heel kort dan, het feit dat Bach in Duitsland heeft gewoond en Händel niet, dat is een verschil.
Ja, dat is een heel groot verschil. Bach die is in Leipzig vooral gebleven. Mm-hmm. En die heeft partituren in die tijd bekeken, bijvoorbeeld van Italiaanse componisten van Vivaldi. En hij heeft zich daarop geïnspireerd. En Händel heeft het omgekeerde gedaan. Die is naar Italië gegaan, is daar bij iemand in de leer geweest, is dan naar Engeland gegaan en heeft daar altijd de mode gevolgd. Dus ja, stijlen en muziek is een heel erg gevolg van mode. En dus zie je dat die twee heel anders te werk gegaan zijn. Bach heeft kritiek gekregen omdat hij te eng schreef, te intellectueel schreef, te intellectualistisch door tijdgenoten. En Händel die heeft in Engeland moeten optornen tegen de concurrentie, omdat de opera daar iets was dat compleet vrij en zelfstandig georganiseerd werd. En hij ging failliet, hij vluchtte naar Dublin, dat verhaal is heel bekend, hij schreef er de Messiah en hij kwam dan met het oratorium terug naar Engeland, naar Londen, omdat het oratorium veel meer in de mode was toen dan de opera. Mm-hmm. Ja, de opera was wel nog in de mode, maar hij niet meer. Hij kon het niet meer waarmaken.
Maar daar zit een schat aan verhalen, vandaar dat het zo'n dik boek is geworden.
Ja, ook omdat één keer voorbij de B van Bach en de B van Beethoven en de M van Mozart, waarover ik geschreven heb, 7 jaar geleden heb ik dat mogen doen voor Pelkmans. Ja, dan ben je echt voor de specialisten bezig als je dus hele dikke biografieën nog wil schrijven. Ja. En daarom staan er 27 componisten in één boek met alle invloeden. Want je hebt gesproken over familie. Er zijn er die les kregen van hun ouders bijvoorbeeld. Ja. Er zijn er, zoals Bach, die les gaven aan hun kinderen, waar je dus een aantal geslachten kan volgen. Maar er zijn ook veel componisten die in het begin van hun loopbaan geschreven hebben, criticus waren over anderen. Mm-hmm. En dat leidt natuurlijk tot, als ik in iemands gezicht kijk, dan zeg ik, je bent een goede componist en ik draai mij om en ik zeg, hey, dat is een slechte componist, bijvoorbeeld. Hè?
Ja. Ja, dat vroeg ik mij ook af, of het voor u zo boeiend was om dit te beschrijven, omdat, het staat ook op de flap, ze zich bewegen in een arena van vriendschap en jaloezie, samenwerking en veinzerij, kritiek en vleierij.
Ja, dat is wat ik juist zeg natuurlijk. Hè. De ene die houdt van de ander zijn muziek. Maar je hebt in de 19e eeuw bijvoorbeeld heel duidelijke richtingen. Hè. Wagner die heeft over iedereen geschreven. Maar Wagner en Liszt die waren Neue Deutsche Schule, die waren tegen Brahms bijvoorbeeld. Die dan weer gesteund werd door een esthete-criticus Hanslick, die pro-Brahms was. En Brahms die sloot meer aan bij Beethoven, bij het vormgebondene, terwijl Liszt het heel vrije liet. Maar Liszt als pianist is heel interessant, omdat hij een virtuoos is in de 19e eeuw, dat is nieuw, hè, met Paganini als violist bijvoorbeeld, heb je Liszt als pianist. Maar Liszt die heeft heel veel commentaar gegeven op wat hij mooi vond, muzikaal. Mm-hmm. Dus hij heeft bijvoorbeeld liederen van Schubert bewerkt voor piano alleen. En daarin zie je wat hij heel goed vond van zijn voorgangers, heeft hij zelf bewerkt voor piano en zo heeft hij uitgepakt voor piano. En Liszt wordt heel vaak uitgespeeld tegen Chopin. Maar Chopin is een heel ander karakter. Die trad niet graag op in grote zalen. In Salle Pleyel hebben ze een keer voor hem gestrikt. Dat dacht hij, ja. Dat staat
hebben hem in de val gelokt.
Ja, dat staat, daar zeggen ze, ja, er zal niemand komen. En voor hij het wist, was het uitverkocht. Hè. Ja.
Hij heeft toch gespeeld.
Hij heeft daar gespeeld, ja.
En heeft het overleefd.
En hij heeft het toen overleefd, ja.
Ja, toen wel. Ja. Maar wat ik ook interessant vond, het gaat bijvoorbeeld ook over fysieke invloeden. Het gaat over Schumann's verlamming van zijn rechterhand. Wist ik bijvoorbeeld niet.
Ja, Schumann was een heel speciaal geval. Die was veelvoudig ziek eigenlijk. Die was alcoholieker. En dat zag zijn toekomstige schoonvader Wieck, die zijn leraar was ook wel. Die heeft misschien syfilis gehad, al wordt dat ontkend door sommigen. Dat lees je ook. Hè. Als je bronnen bekijkt van de 19e eeuw, dan wordt daar nooit gesproken over ziektes. Terwijl tegenwoordig wel over ziektes geschreven wordt en gesproken wordt. En Schumann wilde dus echt virtuoos pianist worden. En hij heeft op een bepaald moment gymnastische oefeningen gedaan voor zijn ringvinger, omdat die zwak is. Je hebt pianisten die zeggen dat onze handen omgekeerd staan. De duim is het sterkst, maar die staan naar binnen.
Ja.
Dus je moet zo eigenlijk
je
handen laten
zetten.
En Schumann die heeft... Ja, die is dan uiteindelijk kunnen trouwen met Clara Wieck, maar zij was zijn verlengde als pianovirtuose, dat mocht. Als vrouw mocht je... Ja, het is een geschiedenis van mannen vooral, maar
ja, daar helaas... Daar wilde ik ook nog iets over vragen, ja.
Ja, dat is goed, straks. Hè. Het is dus... Zij die succes heeft in Rusland bijvoorbeeld, zeggen ze, ah, hij is getrouwd, oh ja, en hebt een man, oh ja, en hij schrijft muziek, oh ja. En hij was totaal onbekend in Rusland bijvoorbeeld. Dus hij... Dat is een heel moeilijk leven, heel de tijd in de schaduw van zijn echtgenote. Dan komt Brahms, de heel jonge Brahms, erbij. Omdat Schumann zelf geen pianovirtuoos meer kon worden, heeft hij het Neue Zeitschrift für Musik opgericht, dat nog altijd bestaat. En hij heeft dat in het begin zelf volgeschreven, dan is er een andere hoofdredacteur erin gekomen. Maar hij heeft dus bijvoorbeeld Brahms ontdekt.
Mm-hmm.
En heeft gezegd, pas op, dat is een hele goeie, dat wordt een hele goeie, dat zal een hele goeie componist worden. En Brahms, die was een beetje bang om zijn partituur los te laten, zoals je zei tegen de vorige spreker, hè. Boeken loslaten, dat is moeilijk. Partituur loslaten, want je bent het kwijt, is in handen van de uitvoerder die er altijd nog tussen zit.
Mm-hmm.
En Brahms, die legde dat iedere keer voor aan Clara Wieck, de vrouw van Schumann, als ze weduwe was. Want Schumann is gek geworden op het einde van zijn leven. Dat is zijn laatste echte ziekte geweest. Hij is in de Rijn gesprongen. Hij heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Ze hebben hem eruit gehaald. Hij is opgesloten geweest. Zijn vrouw mocht hem niet meer bezoeken, enzovoort, enzovoort.
Ja. Tragisch.
Tragisch toen, ja.
Nog altijd, ja. Als je het leest, dan kun je daar zo weer in inleven, natuurlijk. Hè. Maar wat die vrouwen betreft, zij hadden natuurlijk... Zij konden niet altijd in die tijd een grote rol spelen. Ze mochten het ook niet. Hoe hebt u toch geprobeerd om hen recht te doen? Want sommigen hebben wel degelijk een grote rol gespeeld.
Ja. Achter een man heel vaak. Hè. Dus Fanny Mendelssohn bijvoorbeeld. Zij was de zus van Felix Mendelssohn, de grote componist. Zij schreef zelf liederen, maar hij gaf ze uit onder zijn naam.
Mm-hmm.
En dat hebben we pas later ontdekt. Clara Wieck zei het al, een virtuose achter een componist, maar die meer succes had dan hij. Ja, Alma Schindler, Alma Mahler is ook een voorbeeld. Maar Alma werd verboden als ze huwde met Mahler van nog te componeren door hem.
Ook tragisch, als je het mij vraagt.
Ja, zij mocht alleen nog zijn werk kopiëren, dus hij was een beetje erg bazig natuurlijk.
En, spotisch.
Ja. En zo heb je bijvoorbeeld ook de vrouw van Richard Strauss. Dat was een zangeres. Die heette Paulina de Ana. Een zangeres. En Alma Mahler was zeer jaloers van haar. En zij beschrijft hoe hij, Richard Strauss, door haar, zijn vrouw, altijd overtroefd werd. En hij moest dus knikken voor haar en doen wat zij graag wou, bijvoorbeeld.
We zouden hier nog uren naar verhalen daarover kunnen luisteren, ja. Maar die vinden we natuurlijk ook allemaal in het boek terug. Het laatste wat ik u wou vragen is, gaan wij nu ook anders, wie het gelezen heeft, anders naar die muziek luisteren, denkt u?
Waarschijnlijk wel. Ja, het is dus per componist opgevat, dus je kan het lezen per componist. Als je bijvoorbeeld zegt, ik ga vanavond naar een concert waar Tchaikovsky gespeeld wordt, dan kan je het stuk lezen over Tchaikovsky.
Ja.
En ik hoop dat je anders gaat luisteren, ja. Omdat je meer kennis hebt, omdat je andere kennis hebt dan die je voordien had, bijvoorbeeld.
Ja. Dus is er een Spotify-lijst bij het boek?
Nee, met opzet niet, omdat uitvoerders, die hebben het natuurlijk voor het zeggen. Hè. Vrouwen in de opera bijvoorbeeld, die zijn van het begin diva geweest. Dat moet ik er nog even bij zeggen. Maar ik heb met opzet geen Spotify-lijst toegevoegd, omdat dat zo snel verandert. Als je gericht bent naar jonge uitvoerders, naar nieuwe uitvoeringen, ja, dan doe je dat. Als je gericht bent naar specialisten, er is bijvoorbeeld iemand die in Flagey regelmatig optreedt, Paul Lewis heet hij, en die wil alle Schubert-sonates op piano spelen en opnemen op cd.
Ja.
Dus hij wordt specialist, hij laat Schubert echt horen, zoals je hem nooit gehoord hebt, bijvoorbeeld. En daarom heb ik geen lijst toegevoegd, omdat zo'n lijst heel snel verouderd is.
Ja, dat begreep ik. Het is eigenlijk samen met het boek een uitnodiging om zelf op ontdekking te gaan. Een zeer genereuze invitatie, laat ons zeggen.
Ja. Ja, dus dat is het. Ja.
Veel dank om dat allemaal bij elkaar te schrijven en heel even toe te lichten hier, Yves Knokkaert. Dank je wel.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.